Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, bij onze laatste, vierde aflevering van een bijzondere reeks, namelijk Pelgrim in het Buitenland, onze pelgrimstocht doorheen Parijs. We zijn reeds van het Gare du Nord naar Montmartre en de Sacré-Cœur gegaan, van daaruit naar Notre-Dame des Victoires, waar we Agel hebben ontmoet en meer te weten kwamen over de heilige Thérèse van Lisieux en haar band met deze basiliek en natuurlijk ook met haar heilige ouders Louis en Zélie Martin. Van daaruit dan zijn we naar Notre-Dame de Paris gegaan en zijn we langs La Sainte-Chapelle gegaan. Toen hebben we de metro genomen en zijn zo naar de kapel van de heilige Vincentius Apollo gegaan en het hoofdhuis, zeg maar, van de Congregatie der Missie, of de Lazaristen, gesticht door dezelfde heilige Vincentius Apollo. Vandaag zullen wij het eigenlijke einddoel van onze pelgrimstocht bereiken, namelijk de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille, La Chapelle de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, in de Rue du Bac. Dat is eigenlijk niet zo heel ver van de kapel van de heilige Vincentius verwijderd trouwens. En dat heeft natuurlijk te maken met de figuur van Catharina Labouré. De heilige Catharina Labouré die uiteindelijk Onze Lieve Vrouw zal zien verschijnen in Rue du Bac. We nemen u graag mee in deze geschiedenis van haar leven voor een stuk, maar vooral om de geschiedenis en het gebeuren rond het heiligdom, rond de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille beter te leren kennen en ook de betekenis van de medaille zelf beter te leren kennen. We zijn dan ook verheugd dat u opnieuw de wandelschoenen hebt aangetrokken en met ons de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille in de Rue du Bac in Parijs binnengaat.
Tota pulchra es Maria, tota pulchra es Maria, ora pro
Ja, beste luisteraars van Radio Maria, onze dierbare medepelgrims die we allemaal hebben meegenomen op onze pelgrimstocht doorheen Parijs. We zijn bijna aan het einde gekomen, denken we, toch van onze bedevaartstocht. Het is altijd een beetje moeilijk om in te schatten tot waar men kan geraken. Hè. We hadden veel plannen, Marian. We wilden eigenlijk nog de Eiffeltoren zien, maar dat zal er misschien niet meer helemaal in zitten.
Nee, dat is waar. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wel heel voldaan, als ik het zo mag verwoorden, reeds terugkijk op deze prachtige bedevaart hier in Parijs. We zijn hier aan de ingang van de Rue du Bac, hè, bij Onze Lieve Vrouw van de Wonderbaarlijke Medaille. De mis is op dit moment bezig. Je ziet af en toe toch wel al mensen toekomen om in de kapel te gaan. Maar op dit moment mogen we niet binnen, hè, omdat de mis bezig is. Maar we gaan hier toch nog een laatste uurtje, denk ik, een beetje bidden. Mensen proberen te interviewen. En ik zie achter jou, Kevin, trouwens, allemaal dankplakkaatjes, als ik het zo mag verwoorden. Van dank aan Onze Lieve Vrouw voor bekomen gunsten. Ik zie daar genezing, geboorte.
Maar dat is dus inderdaad een terugkomend iets wat we in heel veel heiligdommen zien. Dat zijn die plakkaatjes die uitdrukking geven aan dankbaarheid en vertrouwen in de voorspraak van onze lieve vrouw, ook op deze prachtige plaats in Parijs, waar onze lieve vrouw verschillende keren verschenen is aan de heilige Catherine Labouré.
Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, ora pro nobis.
Intercere pro nobis.
Ad Dominum.
Op 2 mei 1806 wordt in een dorp in Bourguignon, Saint-Lémoutier, het geschreeuw gehoord van nieuw leven. Catharina Labouré ziet het levenslicht. Zo krijgt ze haar plaats in haar gezin tussen haar broertjes en zusjes en met haar ouders die van haar houden. Catharine is het 8e van 10 levende kinderen. In 1815 zal de moeder van Catharina overlijden. Catharina huilt, nu ze verder moet zonder haar moeder. Uiteindelijk zal ze aan Maria toevertrouwen: ik neem u tot mijn moeder. En dat zal het begin zijn van een mariale devotie die haar hele leven zal standhouden. Op een dag vertrouwde ze toe aan haar zus, Tonien, dat ze religieuze wilde worden, maar ze weet niet waar of hoe. Op het moment dat Catharina aan haar vader duidelijk maakt dat ze ernaar verlangt om het religieuze leven binnen te gaan, is hij er tegen. En hij stuurt haar naar Parijs om zijn schoonzoon Charles te helpen, die weduwe was geworden, en zo om zijn restaurant te helpen openhouden. Op het moment dat Charles opnieuw trouwt, zal de vader een beetje later aanvaarden dat Catharina toch haar postulaat zal beginnen bij de Dochters van Liefde, en dat op 24-jarige leeftijd. 3 maanden later, op 21 april 1840, gaat ze de grote deur van het moederhuis binnen van de Dochters van Liefde in de Rue du Bac 140 in Parijs, om daar haar vorming te ontvangen. De geschiedenis, die uiteindelijk ervoor zou zorgen dat de plaats uitgroeide tot wat het vandaag is geworden, begint op de avond van 18 juli 1830, rond 11:30. Catharina Labouré ligt vredig te slapen. Plots ontwaakt ze en hoort haar naam roepen. Daar staat aan het voeteinde van haar bed een mysterieus kind met een aureool rond het hoofd. Het kind spreekt: La Sainte Vierge vous attend. En nodigt Catherine uit om naar de kapel van het klooster te gaan. Ze komt uit bed en volgt het kind door de gangen en merkt daarbij op hoe het kind straalt van licht, waar hij ook gaat. Portant des rayons de clarté partout il passait, zo omschrijft ze het zelf. In de kapel aangekomen, houdt Catherine halt bij de stoel van de priester in het koor, vlak onder het schilderij van de heilige Anna. Ze hoort plots iets dat klinkt als het ritselen van een zijden jurk, comme le froufrou d'une robe de soie. Haar kleine gids zegt: voici la Sainte Vierge. Hier is de heilige maagd. In eerste instantie aarzelt Catherine. Dit kan toch niet waar zijn? Het kind herhaalt vervolgens met luidere stem: voici la Sainte Vierge. Catherine begeeft zich tot aan de voeten van de heilige maagd Maria, die in een stoel zit en legt haar handen op de knieën van de Moeder Gods. Là, il s'est passé un moment le plus doux de ma vie. Il me serait impossible de dire ce que j'ai éprouvé. La Sainte Vierge m'a dit comment je devais me conduire envers mon confesseur et plusieurs autres choses. Daar beleefde ik een moment, het zoetste van mijn leven. Het zou onmogelijk zijn voor mij om te zeggen wat ik voelde. Onze lieve vrouw zei me hoe ik me tegenover mijn biechtvader moest gedragen en nog veel verschillende andere zaken. Vervolgens wijst onze lieve vrouw naar het altaar waar het tabernakel op rust en zegt:
Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. Kom naar de voet van dit altaar. Daar zullen genaden worden uitgestort over alle mensen die er met vertrouwen en vurigheid om vragen.
Vervolgens ontvangt Catherine de aankondiging van een moeilijke missie en het verzoek om een confrérie d'enfants de Marie te stichten. Dat laatste werd verwezenlijkt door pater Aladel op 2 februari 1840. 27 november 1830. De heilige maagd Maria verschijnt opnieuw aan Catherine in de kapel. Om 17:30 om exact te zijn. Tijdens het gebedsmoment van de novissen. En wel onder het schilderij van de heilige Jozef. Aanvankelijk ziet Catherine 2 levende schilderijen die in en uit elkaar vervagen, waarin de heilige maagd op een half zichtbare aardbol staat en met haar voeten de slang verplettert. Op het eerste schilderij houdt onze lieve vrouw een kleine gouden bol vast met een kruis erop dat zij ten hemel heft. Catherine hoort het volgende:
Cette boule représente le monde entier, la France et chaque personne en particulier. Deze bol vertegenwoordigt de hele wereld, Frankrijk en iedere persoon in het bijzonder.
Op het tweede schilderij opent Maria haar handen. Aan iedere vinger draagt ze een ring met een edelsteen. En ziet Catherine hoe schitterende stralen uit haar handen komen. Op hetzelfde moment hoort Catherine opnieuw een stem zeggen:
Ces rayons sont le symbole de grâce que je répands sur les personnes qui me les demandent. Deze stralen zijn het symbool van de genaden die ik schenk aan hen die mij erom vragen.
Безисления Бога слова рочую, слушаю Богородицу, Тя величаем.
Vervolgens vormt zich een ovaal rond de verschijning. En Catherine ziet hoe deze zin in gouden letters in een halve cirkel verschijnt. O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. O Maria, ontvangen zonder zonde, bid voor ons die tot u onze toevlucht nemen. Daarna hoort ze opnieuw de stem van onze lieve vrouw.
Confiance. Recevront de grande grâce. Laat de medaille slaan naar dit voorbeeld. Zij die het met een vertrouwen dragen, zullen grote genade ontvangen.
Tot slot keerde dit hele beeld zich om en zag Catherine de achterzijde van de medaille. De letter M van Maria verstrengeld met het kruis en onderaan twee harten, waarvan één gekroond met doornen, het andere doorboord met een zwaard, en dit alles omringd door 12 sterren. In december 1830 hoort Catherine opnieuw het geritsel van een zijden jurk. Ditmaal komt het van achter het altaar vandaan. De heilige maagd Maria verschijnt vlak bij het tabernakel en bevestigt haar opdracht en zegt haar:
Vous ne me verrez plus. Je zal me niet meer zien.
Dit was het einde van de verschijningen.
O gloriosa Domina, excelsa super sirera, qui te creavit providere, lactasti sacro ubere.
Ze zal dit wonderlijke gebeuren aan niemand anders toevertrouwen dan aan haar biechtvader, pater Aladel. Maar hij geeft haar de raad zich niet meer bezig te houden met al die inbeeldingen. De opleiding kwam overigens tot een einde en zodoende zou Catherine de Rue du Bac verlaten. Op 5 februari kwam zij aan in het hospitaal van Enghien in een arme wijk in Parijs. Het lijkt dus het einde. Maar net zoals aan het kruis kan God van een einde een begin maken. Het leidt geen twijfel. De hemel was waarlijk neergedaald op aarde. Er werd waarlijk een medaille gegeven aan de mensheid. En Catherine, zij die de heilige maagd Maria, de moeder van God zelf had gezien, zou 46 jaar lang Jezus Christus dienen in de armen en haar roeping volgen. Bejaarden in het rusthuis, de armen in de buurt, de gewonden in de revoluties en de oorlogen. De medaille, die velen onder u ongetwijfeld ook kennen, zou in 1832 voor de eerste keer geslagen worden en een zeer snelle verspreiding kennen. In 1836, 4 jaar later, was ze reeds verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Een jaar later in Polen. Vervolgens ook in China en Rusland. Opnieuw een jaar later. En 10 jaar na de verschijningen werden er reeds meer dan 10 miljoen exemplaren verspreid over de hele wereld. Na de verschijningen wist Catherine wat haar missie was, die medaille laten slaan. En dat vertrouwde ze dus toe aan pater Aladel, een lazarist en haar biechtvader. Maar daar kwam dus geen reactie van. In Enghien kwam ze dan ten dienste te staan van de bejaarden, maar toen de innerlijke stem bleef aandringen, werd Catherine op een dag toch moediger. Ze zei tegen pater Aladel: De heilige maagd is ontstemd, omdat er niet naar haar wordt geluisterd. Gegrepen door deze vermaning besloot hij toch te handelen en met instemming van zijn overste ging hij naar de aartsbisschop van Parijs, Monseigneur de Quillan. Hij zag er geen probleem in om de door de maagd Maria gevraagde medaille te laten slaan. Bovendien sprak hij ook zijn wens uit om een van de eerste te zijn om de medaille te ontvangen. In februari 1832 brak in Parijs een verschrikkelijke cholera-epidemie uit, waarbij meer dan 20.000 mensen omkwamen. In juni werden de eerste medailles, gemaakt door de goudsmid Vachet, door de Dochters van Liefde uitgedeeld. Onmiddellijk vermenigvuldigden de genezingen, de bekeringen en andere mirakels zich. Het was een vloedgolf. De inwoners van Parijs noemden de medaille van de onbevlekte ontvangenis de wonderdadige medaille. De wonderen riepen vragen op over de oorsprong van de medaille. Een eerste brochure werd begin 1834 gepubliceerd door Abbé Le Guillou, adviseur van de aartsbisschop van Parijs. En uiteindelijk besloot Pater Aladel te schrijven. La notice verscheen in augustus 1834. Met een oplage van 10.000 exemplaren was het in minder dan 2 maanden uitverkocht. De tweede editie in oktober verdween nog sneller en de derde nog sneller. Terzelfder tijd verspreidden zich berichten over verkregen wonderen. Schilderijen, gravures en afbeeldingen die de gebeurtenis illustreerden waren het gevolg ervan. Maar de heilige Catharine bleef in de schaduw en zette haar dienst volledig incognito voort. Tegen de tijd van haar dood in 1876 waren er meer dan 1 miljard medailles in omloop. We zouden ons kunnen afvragen, is het niet wat bijgeloof om zo'n medaille te dragen? Is dat niet zoals een amulet? Moeten we dat niet vermijden als christenen? Op het Concilie van Trente in 1563 heeft de kerk het juiste gebruik van beeltenissen, standbeelden, medailles, scapulieren vastgelegd, waarbij zij de christenen eraan herinnerde dat wij, wanneer wij beelden van Christus, de heilige maagd Maria en de heiligen vereren, uiteraard niet ons vertrouwen stellen in beelden of voorwerpen. De eer die we ze geven, zit in de persoon die ze vertegenwoordigen. En dat is iets heel anders dan bijgeloof, dat aan een voorwerp een occulte, automatisch maar ijdele werking toeschrijft. De medaille, geboren uit de verschijning van de heilige maagd Maria aan Catherine Labouret in de kapel, is slechts een klein stukje metaal. Het mag door ons niet worden beschouwd als een talisman of een amulet met magische krachten, want dat zou een ijdele lichtgelovigheid van onze kant zijn. Wat het wel is, is een klein aandenken aan de liefde van onze lieve vrouw. Het helpt ons haar levend te houden in ons hart en onze geest, want we hebben, zoals we allen al hebben ondervonden, een kort geheugen en een zwakke wil. De medaille, een herinnering aan het geloof dat ons is geschonken, spoort ons aan onze dankbaarheid te tonen door een gedrag te vertonen dat een kind van de maagd Maria waardig is. En dat kind verwijst natuurlijk naar Jezus Christus. De kerk zegent deze voorwerpen en herinnert ons eraan dat hun rol erin bestaat ons te herinneren aan de liefde van Jezus Christus en ons vertrouwen te vergroten in de hulp van zijn moeder, die ook werkelijk onze moeder is. Het is een titel, een opdracht, die ze helemaal ter harte neemt met haar onbevlekte hart, die ze ontvangen heeft, staande aan het kruis, op het moment dat Jezus gekruisigd werd. De wonderdadige medaille, zoals ze wordt genoemd, heeft 4 specifieke kenmerken. Ten eerste, ze is ontworpen door de heilige maagd Maria zelf. Zij toonde de ovale vorm, de te graveren aanroeping. Haar beeldenis op de ene zijde en de symbolische motieven op de keerzijde. En het is dus de maagd Maria zelf die inhoud, boodschap, expliciet en impliciet van haar eigen identiteit, van haar onbevlekte ontvangenis, van haar medewerking aan de verlossing, heeft gegeven. Van haar universeel moederschap. En ze gaf ook ons, als het ware, een gebruiksaanwijzing. Zij die de medaille met vertrouwen dragen. En dat sluit aan bij de woorden van Jezus tot de vrouw die genezen was nadat ze zijn mantel had aangeraakt. Ga heen, uw geloof heeft u gered. Ook geeft Maria het doel aan. Het ontvangen van grote genaden, waarmee ze ons werkelijk ook herinnert aan Gods barmhartigheid. Aan het belang van het geestelijk leven dat nummer 1 zou moeten zijn in ons leven. Ze kent een bijzondere werkzaamheid toe aan haar medaille. De kerk heeft altijd aanvaard dat wonderen kunnen worden toegeschreven aan reliquieën, aan standbeelden, medailles en scapulieren. Was de heilige Jean de Chantal niet wonderbaarlijk genezen in 1618 door het opleggen van de relieken van de heilige Carolus Borromeo, door de handen van de heilige Franciscus van Sales? Heeft de heilige Pater Maximiaan Kolbe in 1912 niet zijn rechterduim van amputatie kunnen redden door toedienen van water afkomstig uit Lourdes? En natuurlijk is het God die wonderen doet. Maar hij wil ze soms doen door middel van zeer materiële voorwerpen van devotie, op voorspraak van zijn trouwe dienaren, de heiligen, en zeker in de eerste plaats van zijn moeder. De boodschap van de medaille is een oproep om te vertrouwen op de voorspraak van de heilige maagd Maria. Om nederig te aanvaarden, genaden te vragen door haar handen. Een mens kan niet kleiner worden dan bij zijn mama te gaan of bij haar mama te gaan en daar als een kind te vragen om genade. Om de genade die afkomstig is van Jezus Christus. En dat te vragen aan Maria.
Virgo, pater mater, ave maria.
In 1835 besloot Monseigneur de Quellin, gezien het succes van de medaille, als we het zo kunnen noemen, een kanoniek proces te beginnen dat werd toevertrouwd aan kanoniek Quentin, toenmalig vicaris-generaal. De officiële erkenning van een verschijning die gebeurt door de plaatselijke bisschop, die de zieneres persoonlijk moet ontmoeten. En daarna zet hij, indien hij dat wenselijk acht, zijn onderzoek verder en dan via de nunciatuur wordt dat kenbaar gemaakt aan de heilige stoel aan het Vaticaan. Maar in het geval van Catharine was deze procedure onmogelijk, omdat Monseigneur Quentin haar niet kon ontmoeten, omdat zij anoniem wilde blijven en wilde zwijgen. Het proces bleef dus onvoltooid. In 1842 echter werd Alphonse Ratisbon, een jonge Joodse bankier uit de Elzas, in Rome door een vriend overhaald om de medaille in zijn zak te steken. De volgende dag, in de kerk van San Andrea delle Frate, verscheen de heilige maagd Maria van de wonderdadige medaille aan deze jonge Jood. Zijn plotselinge bekering had een enorme impact. Het was het voorwerp van een kanoniek proces dat de meest officiële akte in de zaak zou worden. De officiële erkenning van de verschijningen van de maagd Maria aan Catharina Labouré kwam er dankzij de medaille zelf. In 1854 zal Paus Pius IX in de bul Ineffabilis Deus het dogma van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria vastleggen. Hij leek opzettelijk te zinspelen op de wonderdadige medaille toen hij over Maria zei dat zij met haar onbevlekte ontvangenis in de wereld was verschenen als een schitterende dageraad die haar stralen wijd en zijd verspreidt. In 1894 keurde paus Leo XIII de heilige mis voor het feest van Onze Lieve Vrouw van de wonderdadige medaille goed, die door de Lazaristen was samengesteld. In 1897 zal diezelfde paus toestemming geven voor de kroning van het beeld van de onbevlekte ontvangenis, bekend als de medaille miraculeuse. In 1947, na een proces dat een onderzoek naar de verschijningen inhield, verklaarde paus Pius XII Catharina Labouré heilig. En dan als we even kijken naar de manier waarop dat de medaille haar werkzaamheid heeft aangetoond. We denken aan bijvoorbeeld Monsieur Quellin, die na een nauwgezet onderzoek van de feiten een overtuigd verspreider werd van de medaille. Hij verkreeg trouwens ook persoonlijk onverwachte genezingen. Ook paus Gregorius XVI, die had de medaille aan het hoofdeinde van zijn bed. In 1833 zal pater Berboire, een lazarist, over de wonderbaarlijke genezing van een medebroeder berichten, die ook aan de medaille werd toegeschreven. Eenmaal in China aangekomen, waar hij in 1839 als martelaar stierf, deelde hij vele medailles uit en deed in zijn brieven verslag van vele wonderen. In 1833 droeg Frédéric Ozanam de medaille toen hij in Parijs de conferenties van Saint-Vincent de Paul oprichtte. Maar de meest enthousiaste van allemaal was misschien wel de heilige pastoor van Ars. In 1834 verwierf hij een beeld van Onze Lieve Vrouw van de wonderdadige medaille en plaatste het bovenop een tabernakel waarvan de deur de achterzijde van de medaille weergaf. Op 1 mei 1836 wijdde hij zijn parochie aan Maria zonder zonde verwekt. Hij werd een ijverige apostel van de medaille en verspreidde honderden beelden met de medaille, waarop hij met zijn hand de datum en de naam vermeldde van zij die zich aan de onbevlekte toewijden. In 1843 sprak pater Etienne, overste van de Lazaristen en de Dochters van Liefde, over de verschijningen als de bron van de hernieuwde roepingen en het nieuwe elan dat de twee religieuze families bezielde. In 1845 dan werd een Anglicaans predikant, jawel John Newman, die de medaille sinds 22 augustus droeg, op 9 oktober bekeerd. Hij werd later priester en zelfs kardinaal. De heilige Bernadette in Lourdes droeg de medaille voor de verschijningen van de maagd, waarover zuster Catharina werd verteld en die zij beschreef als het is dezelfde. De heilige Therese van het kind Jezus droeg de wonderdadige medaille in de Karmel. In 1915 werd het Maria-apostolaat geboren in de Verenigde Staten in Philadelphia op initiatief van pater Joseph Skelly, met de eeuwigdurende noveen van de wonderdadige medaille. En een nieuwe impuls werd gegeven aan de verspreiding van de wonderdadige medaille dankzij de heilige pater Maximiliaan Kolbe. En vandaag de dag gaan nog steeds duizenden pelgrims naar die plaats in de Rue du Bac, naar de kapel van Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Een anonieme schare apostelen van de wonderdadige medaille is op die manier over de hele wereld verspreid. En zo, dierbare luisteraars, het is een beetje een meer vertellende aflevering geworden, maar het helpt ons om de geschiedenis van de Rue du Bac, van de kapel van de wonderdadige medaille, beter te begrijpen. En vooral ook als we een volgende keer een wonderdadige medaille tegenkomen, dan weten we tenminste wat er achter schuil gaat. Het is een medaille door Maria zelf ontworpen, aan de mens geschonken. Laten we er ook met de nodige eerbied mee omgaan, het niet achteloos laten rondslingeren. Het is een machtig wapen in de geestelijke strijd. Een wapen dat we allemaal ter hand mogen nemen. En zo op die manier als kleine kinderen naderen tot onze hemelse moeder met onze intenties, onze zorgen, onze vreugdes en onze talenten. Om ze door Jezus Christus te laten gevormd worden zoals Hij het voor ons wil. Zodat we samen onze plaats in zijn heilsplan mogen ontdekken. Dat wat betreft een beetje de voorgeschiedenis, zeg maar, van deze plaats waar we nu zijn aangekomen. Het was niet eenvoudig. We hebben de kapel zelf kunnen bezoeken, we hebben ook enkele foto's kunnen maken binnen de kapel, maar er zijn hele strenge regels, blijkbaar, wat betreft mogelijkheden om interviews en dergelijke af te nemen. Dat hebben we mogen ondervinden. Hoe dan ook, we hebben een interview kunnen hebben met een dame die juist uit de kapel kwam. En als een absolute knipoog van onze lieve vrouw, dat zal u ook nog horen, is er zelfs een verbinding of een link te vinden met België. De eerste vraag die ik aan Anne-Marie mocht stellen, was of zij het heiligdom goed kende.
Je suis toujours venue ici, toute petite. Jusqu'à mes 20 ans, j'ai habité Paris régulièrement. Donc c'est un lieu où je reviens tout le temps. Voilà, c'est un lieu où on... On prie la Vierge d'abord de nous mener au Christ, en premier, et on lui confie toutes nos intentions. Voilà.
Jazeker. Het is een plaats dat ik steeds met veel respect ken, sinds mijn kinderjaren. Tot mijn 20ste heb ik in Parijs gewoond, en dit was een plaats waar ik steeds naar terugkeerde. Waar ik bad tot onze lieve vrouw om mij tot Christus te brengen. Dat in de eerste plaats. En voor al diegenen die vroegen om gebed. Vervolgens vroeg ik haar waarom de heilige maagd Maria zo belangrijk is in haar leven.
Pourquoi est-ce que la Sainte Vierge est si importante dans votre vie?
Parce que c'est elle d'abord qui a dit ce oui, qui a changé la face du monde. Et ensuite c'est elle qui nous mène à son fils. Donc elle est la porte du ciel. C'est elle, c'est le chemin vers le Christ.
Het is zij die in de eerste plaats ja heeft gezegd, die het aangezicht van de wereld heeft veranderd. Het is zij die ons tot haar zoon brengt. Ze is de poort van de hemel. Zij is de weg. Waarop ik haar zei dat het antwoord dat ze gaf eigenlijk echt ontroerend was. En dat bevestigde ze.
C'est très touchant.
Absolument, oui, oui. Elle est absolument indispensable, elle est notre mère à tous. C'est vrai que je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Franchement, elle est très proche de nous, elle est très humaine. Et alors en plus, elle a souffert la passion du Christ de manière absolument dramatique. Donc elle a souffert, j'allais dire, presque autant que le Christ. Parce que voir son fils mourir dans ces conditions, c'est atroce. Et bien sûr, elle avait les grâces qu'il fallait. Mais enfin, elle a toujours dit oui. Voilà, pour moi, c'est un modèle. D'ailleurs, il y a une statue qui s'appelle Notre-Dame du Oui, qui a été sculptée par Auguste Larenne, qui est décédé maintenant, et qui l'a sculptée pour ses fiançailles. Et il m'en a donné ce qu'il a créé, donc ce qu'il a fait. Il y a une prière qui est afférente à cette statue, et je trouve qu'elle résume bien toute notre vie, savoir dire oui. C'est pas évident.
Ja, ze is gewoon onontbeerlijk voor ons. Ze is onze allermoeder. Ik weet eigenlijk niet waar ik zou zijn zonder haar. Ze is ons heel nabij, ze is heel menselijk en ze heeft deelgenomen aan het lijden van Christus op een dramatische wijze. Zij heeft bijna evenveel geleden als Christus. Haar zoon zien sterven moet vreselijk zijn geweest. Ze kreeg er ook de genade voor, maar toch heeft ze altijd ja gezegd. Voor mij is ze een voorbeeld. Er bestaat een beeld dat het Notre-Dame du Oui heet, gesculpteerd door Auguste de Larenne, die het voor zijn verloofde heeft gemaakt. Hij heeft er me toen eentje geschonken. Ze is niet echt gekend, maar er is een gebedje mee verbonden en ik vind dat het ons leven goed samenvat. Weten hoe we ja moeten zeggen. En dat is niet evident. Waarop ik haar zei dat het inderdaad niet eenvoudig is, maar toch een goede raad van onze lieve vrouw, en van Annemarie natuurlijk zelf ook. Tot slot vroeg ik haar nog, is er misschien een anekdote die u ons wil toevertrouwen waar u de nabijheid van onze lieve vrouw hebt ervaren? En toen kregen we volgend rakend antwoord.
Alors, à l'âge de 30 ans, j'ai eu un cancer. Et j'avais eu 5 enfants. La dernière avait 3 ans. Et je ne sais pas si c'est la Vierge, mais qui m'a donné une joie extraordinaire en me disant, finalement, c'est moi qui ai de la chance si je vais vers le Seigneur. C'est mon époux qui, lui, va devoir s'occuper des 5 enfants. Et cette joie, je l'ai gardée longtemps dans mon cœur. Voilà, c'est une expérience.
Je vous remercie de tout cœur. Nous prions pour vous quand nous entrons dans la chapelle et j'espère que vous priez aussi pour nous.
Absolument, d'autant plus que ma belle-mère est belge.
Voilà. Je vous remercie de tout cœur et je vous souhaite encore une bonne journée.
Wel, op 30-jarige leeftijd heb ik kanker gekregen. Ik had toen reeds 5 kinderen. Het laatste was 3 jaar. Of het nu onze lieve vrouw was, dat weet ik misschien niet, maar ik heb zulk een vreugde gekregen toen ik besefte, ik heb geluk, want ik ga naar onze lieve Heer. Maar mijn echtgenoot, die zal moeten zorgen voor 5 kinderen. Het is iets wat ik lang in mijn hart heb bewaard. En u hoorde tot slot nog de vermelding dat dus haar schoonmoeder een Belgische was. En dus op die manier was er ook een link, een verbinding met ons eigen land te maken. We vonden het toch een klein knipoogje van onze lieve vrouw om ons op die manier te verwelkomen. We hebben de kapel bezocht natuurlijk en die is zeer indrukwekkend. De plaats ademt natuurlijk de aanwezigheid van onze lieve vrouw uit. We waren dan ook verheugd om u allen te mogen meenemen op deze pelgrimstocht. Want jawel, we zijn aan het einde gekomen van deze pelgrimstocht doorheen Parijs. Jammer genoeg moeten wij terug de trein op en terugkeren naar België. Met veel plezier en genoegen danken Marianne en ik u voor uw aandacht en voor het feit dat u zo flink bent meegegaan tot aan de Rue du Bac in Parijs, het heiligdom, de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Een volgende keer staat er uiteraard een nieuwe trip op de agenda en dan gaan wij wel degelijk in België zelf blijven, gaan we opnieuw een stukje van Vlaanderen ontdekken. En dan hoop ik uiteraard dat u even gezwind uw wandelschoenen aantrekt, de fiets met ons opspringt of misschien wel een ander vervoersmiddel. U heeft het al gehoord. Pelgrim in eigen land, pelgrim in het buitenland. Het brengt allemaal verrassingen met zich mee. En zo laten we ons ook verrassen door God, zoals Paus Franciscus het ons steeds aanraadt. Van harte dank en alvast tot de volgende keer.